Filippenzen hoofdstuk 4, vanaf het vijfde vers, waar de Bijbel zegt: de Heer is nabij. Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren. Dat is het woord voor deze morgen dat de Heer op mijn hart heeft gelegd. Het is voor een prediker een uitdaging om te spreken over een bekend Bijbelgedeelte. Maar als God gaat spreken, dan is het goed om te luisteren en te gehoorzamen. U kent het spreekwoord: vragen naar de bekende weg. Ergens dit jaar zullen velen van jullie, zo niet allen, op een punt komen dat u de weg even kwijt bent. En u zoekt naar een oplossing, u zoekt naar een antwoord. En misschien bent u wel op zoek naar iets waarvan u het antwoord reeds zou moeten weten. Dit woord is een eenvoudig woord, maar ik bid dat het tijdens dit jaar in jullie hart opwelt door de Geest van God, zodat je zult weten wat je doen moet op dat moment. Misschien hebben allerlei mensen van u voornemens gemaakt aan het begin van zo'n nieuw jaar. Veel mensen willen afvallen. Ik zou zeggen, dat is een goede zaak als het maar niet van je geloof is. Veel mensen willen stoppen met roken. Ik ben daar sterk voor. Een christen hoort niet te roken, hij hoort te branden. Wat neem ik me voor en hoe staan we ervoor? Met het laatste zal ik u niet te veel vermoeien. Er zijn vele dingen waar mensen zich ernstig zorgen over maken. Maar het woord van God zegt vanmorgen: de Heer is nabij, wees over niets bezorgd. Dit is de preek voor vanmorgen. Ik zal er nog iets over zeggen, maar dit is het eigenlijk. Als de apostel Paulus deze woorden schrijft, dan doet hij dat tegen de achtergrond van een zinnetje dat we in de Filippenzenbrief steeds weer tegenkomen. Hoofdstuk 1, hiervan toch ben ik ten volle overtuigd dat hij die in u een goed werk is begonnen, dit ten einde toe zal voortzetten tot de dag van Christus. Hoofdstuk 2, dan zult gij rein en onberispelijk zijn tegen de dag van Christus. God heeft hem uitermate verhoogd en hem de naam boven alle naam geschonken, opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen die in de hemel en op de aarde en die onder de aarde zijn, en alle tong zou belijden: Jezus Christus is Heer, tot eer van God de Vader. Ik vraag u vanmorgen, over welke dag gaat dat? Dat gaat over de dag van Christus. Hoofdstuk 2, dan zult gij onberispelijk en onbesmet zijn, onbesproken kinderen van God, te midden van een ontaard en verkeerd geslacht, waaronder gij schijnt als sterren in de wereld, het woord des levens vasthoudende tegen de dag van Christus. In hoofdstuk 3 komt een geweldige climax, en dan zegt het in vers 20, want wij zijn burgers van een rijk in de hemelen, waaruit wij ook de Heer Jezus Christus als verlosser verwachten. Halleluja. Hij zal ons vernederd lichaam veranderen, zodat het aan zijn verheerlijk lichaam gelijkvormig wordt, naar de kracht waarmee hij ook alle dingen aan zich kan onderwerpen. Wie het gelooft zegt: halleluja. Glorie. Het is dan ook dat hoofdstuk 4 eindigt, of eigenlijk begint moet ik liever zeggen, met een oproep aan de gelovigen, aan de kinderen Gods. Daarom, Ten eerste, sta vast in het geloof. Ten tweede, wees eensgezind. En tenslotte, verblijd u. En wederom zal ik u zeggen, verblijd u. Dat is de inleiding tot de tekst waar het vanmorgen over gaat. De tekst die zegt, wees in geen ding bezorgd, de Heer is nabij. Heel veel mensen hebben geen verwachting meer dat Jezus komt. En als ze daar al een idee over hebben, dan hebben ze zoiets het idee van, het zal mijn tijd wel duren, het zal allemaal wel. Maar Paulus zegt, in hetgeen wij bereikt hebben, in dat spoor moeten wij verder gaan. En hij wijst de gelovigen nadrukkelijk op de dag van Christus, de dag dat Jezus zal wederkomen in heerlijkheid. En in dat kader denk ik even met u na over deze tekst. De Heer is nabij. Het gaat hier over de wederkomst van de Heer Jezus Christus in heerlijkheid op de wolken en met bazuingeschal. Voor sommige mensen, misschien ook hier aanwezig, moet dat wel een angstaanjagende gedachte zijn, dat Jezus komt. Maar voor vele gelovigen, ik hoop voor ons allen, is het een krachtige aansporing om in de weg die wij zijn gegaan tot hiertoe te volharden tot en met die grote dag dat de Heer komt. En de Heer is nabij, zijn komst is aanstaande. Sommige mensen weten precies wanneer Jezus komt. Ik hoor niet tot die categorie, maar ik meen te mogen zeggen dat ik versta dat het niet al te lang meer zal duren voordat Hij verschijnt in heerlijkheid. Als hier mensen zijn die nog nooit hebben nagedacht over het feit dat Jezus gaat komen, dan zeg ik u vanaf deze plaats, dan wordt het de hoogste tijd dat je orde op zaken gaat stellen. Dan wordt het de hoogste tijd dat je dingen in je leven in orde gaat maken, zodat je klaar kunt zijn op de dag dat Hij verschijnt. Voor anderen hier aanwezig misschien, mensen die meekijken via de uitzending, is het een krachtige aansporing om te volharden. Hef je hoofd omhoog, want de koning komt. Halleluja. En misschien is daar een stuk lijden waar je doorheen moet. En zijn daar moeilijke dingen die je tot nu toe niet hebt kunnen ontwijken. Maar heb geduld en wacht, de Heer is nabij. Glorie voor zijn naam. Ik denk ook dat dit Bijbelwoord, de Heer is nabij, voor ons betekent dat wij hier en nu in dit leven waar wij zijn, in de bank waar wij zitten, of op de bank thuis als wij kijken naar de uitzending, dat wij mogen weten dat Hij nabij ons is. Toen wij geroepen werden lang geleden voor onze bediening in Rotterdam, kregen wij het Bijbelwoord mee waar de Heer zegt, ik zal u nooit begeven en ik zal u nooit verlaten, omdat Hij heeft gezegd dat Hij dezelfde is. Jezus Christus is dezelfde, gisteren en heden, tot in alle eeuwigheid. Wat denkt u van Psalm 34? Ik heb een beetje huiswerk voor u gedaan. En ik heb het voor u opgeschreven hier. Daar zegt het, de Heer is nabij. De Heer is nabij, de gebrokenen van hart. En Hij verlost de verslagenen van geest. De Heer is nabij. Wij hoeven niet te wachten totdat Hij in heerlijkheid zal verschijnen, hoewel dat moment waarschijnlijk aanstaande is, maar wij mogen ook weten dat Hij hier is, nabij ons, de verslagenen van hart. Psalm 85, waarlijk, zijn heil is nabij degene die Hem vrezen, zodat heerlijkheid woont in ons land. Psalm 145, de Heer is nabij allen die Hem aanroepen, allen die Hem aanroepen in waarheid. Klaagliederen, hoofdstuk 3. Gij zijt nabij, Heer, ten dagen dat ik u aanroep en u zegt, vrees niet. Hij heeft gezegd, ik zal je nooit begeven, ik zal je nooit verlaten. Nou, is dat een bemoediging of niet? Wij geloven dat de Heer gaat wederkomen in heerlijkheid. En wij mogen ook weten door zijn Heilige Geest dat Hij bij ons is. Zelfs hier vanmorgen, omdat wij samen zijn in zijn naam. Hij ziet ons, Hij kent ons, Hij is met ons. En Hij zegt, ik zal nooit bij je weggaan. tot het einde van de wereld. Is dat een bemoediging, ja of nee? Halleluja. Wat is nu deze tekst voor ons? Wat betekent het? De Heer is nabij, wees in geen ding bezorgd. Hoe vaak hebt u deze tekst al niet gelezen? Hoe hebt u hem niet onderstreept in uw Bijbel ongetwijfeld? Maar hebt u ooit opgemerkt dat deze tekst eigenlijk een bevel van de Heer is? We zullen het niet te moeilijk maken vanmorgen, maar in de Nederlandse taal staat dit in de zogenaamde gebiedende wijs. Wees in geen ding bezorgd. God wil daarmee zeggen dat wij verantwoordelijk zijn als kinderen van God, dat wij ons niet laten regeren door zorgen in ons leven. Dat heb ik niet bedacht, ik wou dat het waar was, dat heeft God bedacht. En God zegt dat in zijn woord. Dit is een opdracht voor de gelovigen, de verantwoordelijkheid ligt bij ons om niet geregeerd te worden door zorgen die ons omringen. En wij worden daarin ten zeerste bemoedigd en gestimuleerd, omdat er nota bene staat dat wij niet bezorgd moeten zijn in enig ding. Wees in geen ding bezorgd. In geen ding bezorgd, hoort u? U zei, ja, maar broeder, als u eens wist, mijn situatie, God zegt, in geen ding bezorgd. Ja, maar als u eens in geen ding bezorgd. Kan de Heilige Geest dat in uw gedachten en vooral ook hier in uw hart te binnen brengen? God zegt dat wij niet bezorgd moeten zijn over enig ding. Omdat wij ten eerste weten dat Hij nabij is. Hij kent ons zitten, Hij kent ons opstaan, Hij is met al onze wegen vertrouwd. En ten tweede, omdat zijn komst nabij is, de Heer is nabij. En dan wordt de beste wijn uitgeschonken en die is voor het laatst bewaard. Dit is een bevel. Dit is iets dat wij niet alleen moeten gaan overdenken. Dit is iets dat in ons verstand en in ons hart moet binnenkomen. En daar moeten wij naar leren leven. En God helpen ons daarbij. De Bijbel is vol van voorbeelden van mensen die God kenden en die toch zich ernstig zorgen maken. U bent misschien aan dit nieuwe jaar begonnen met moeilijke situaties. Er zijn zorgelijke dingen die u omringen en die proberen een greep op u te krijgen. Hier is Abraham. Abraham was bezorgd over het feit dat hij geen nageslacht had. Ik kan er een klein beetje van meepraten. Wij hebben, mijn vrouw en ik, 8 jaar op kinderen gewacht. Ik heb kleine baby's opgedragen voor het aangezicht van de Heer in het midden van de gemeente. En ik gunde het de ouders en iets van heimwee was in mijn hart, omdat wij daar vreselijk naar verlangden. Abraham was bezorgd over de toekomst. Hij haalde wat trucs uit. Ik wil niet plat zijn vandaag, maar hij week af van het plan dat God voor hem had. En de Heer nam hem op een gegeven moment bij de hand en zei, Abraham, zie je die sterren daar? Tel ze eens, zie het zand aan de oevers van de zee? Tel het maar, zo zal jouw nageslacht zijn. God nam zijn zorgen weg over de toekomst. Misschien zijn hier mensen die tegenstand in hun leven ervaren. U bent bezorgd daarover, hoe dat af gaat lopen. Ik dacht aan die koning uit Israël. Hij zag een geweldige legermacht op zich afkomen. Zijn land zou verpletterd worden. Zijn leven zou als eerste sneuvelen. En in zijn bezorgdheid had hij troepen uit Egypte gehuurd. Voor 1 of 2 zakken zilver. Een kapitaal in die tijd. Dan komt de man van God naar hem toe en zegt, koning, u kunt dit wel doen, maar dat zal uw ondergang worden als u de Egyptenaren laat komen om voor u te strijden. U kunt het doen, maar het wordt je ondergang. Doe het niet, koning. Weet u wat de koning zei? Hij zei, ja, maar wat moet er dan gebeuren met al dat geld dat ik geïnvesteerd heb inmiddels? De man van God zei tegen hem, koning, de Heer kan u meer geven dan dit. Hij luisterde, zijn zorgen verdwenen en de overwinning kwam. Geweldig. Veel mensen zijn bezorgd voor hun veiligheid vandaag de dag. Ik verplaats mij in Daniël. Daniël zag de dood voor ogen. En ik stel me voor dat er een mate van bezorgdheid in zijn hart opkwam. Ze kieperden hem in de kuil. Voorleven, achterleven, middenleven. Iemand zei eens, die Daniël die was zo geestelijk, dat de leeuwen geen vlees meer aan hem vonden. God sloot die muilen toe, nam de zorg uit zijn hart weg en maakte duidelijk, ik ben God, jij bent mijn dienaar, ik zorg voor jou. Ik las nog afgelopen week in de krant dat van de 10 mensen, 4 mensen zich ernstig zorgen maken. Ernstig zorgen over de toekomst, ernstig zorgen of ze wel genoeg zullen hebben. Een van mijn eerste preken ging over het feest dat er was, waar de leider van het feest zo bezorgd was of er wel voldoende zou zijn. Ik las dat verhaal nog een keer, er staat er waren vaten, elk van 2 of 3 met reten. Ik denk nou geen wonder dat het tekort was. Maar de Heer sprak een woord en hij zorgde dat er overvloed kwam. Amen. Veel mensen zijn bezorgd over hun baan. Kan ik mijn baan nog houden? Jozef moet die zorg hebben gehad in zijn leven, in zijn hart. Kwam hij eindelijk uit de misère, had een goede baan bij Potifar en daar werd zijn baan hem ontnomen. Maar de Bijbel zegt uitdrukkelijk, de Heere was met Jozef en aan het einde van zijn leven maakte God het zo goed voor hem. Een typebeeld van de Heer Jezus die brood uitdeelt aan de hele wereld. Sommigen van u zullen bezorgd zijn over uw gezondheid. Zeg, ja prediker, je hebt makkelijk praten als je goed van lijf en leden bent. Maar de Bijbel zegt dat ons lichaam een tempel is van de Heilige Geest. En als je een probleem hebt en te lijden hebt, is dat niet eenvoudig. Maar ik dacht aan het verhaal van die mensen die hun broer kwijt waren geraakt. Ze hadden Jezus hulp ingeroepen, ze hadden gebeden, er was niks gebeurd. Maar de Heer staat bij het graf met ze en zegt tegen ze, heb ik jullie niet gezegd dat als je gelooft, dat je de heerlijkheid van God zal zien. En Lazarus ontving een nieuw leven en hun bezorgdheid kwam ten einde. Het was anders gelopen dan zij hadden gedacht, maar de Heer voorzag omdat hij geen leugenaar is en doet naar zijn woord. Ik kan u nog vermoeien met vele dingen waar u en vele mensen om ons heen zich misschien ernstig zorgen over maken. Een van de meest belangrijke dingen waar het altijd weer om gaat, is ons levensonderhoud. Is dat waar of niet? Terwijl God in zijn... Gelooft u het woord van God? Nemen wij God serieus? Nemen wij hem op zijn woord? De Heer zegt letterlijk in zijn boek, dat wij niet bezorgd moeten zijn over wat wij zullen eten en wat wij zullen drinken en waarmee wij ons zullen gaan kleden. Jezus zegt, uw hemelse Vader weet al deze dingen. Niet bezorgd zijn over je levensonderhoud. Een mens lijdt vaak het meest door het lijden dat hij vreest maar dat nooit opkomt dagen. Zo heeft hij meer te dragen dan God te dragen geeft. De Bijbel zegt letterlijk in het onderwijs van de Heer Jezus: maak u dan niet bezorgd tegen de dag van morgen, want elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Wij tobben ons vaak af omdat wij ons zorgen maken over wat komen gaat, terwijl het misschien helemaal nooit komt in de meeste gevallen. En Jezus zegt, je moet niet vooruitlopen op wat misschien gaat komen. Elke dag is genoeg en ik ben bij je, ik ben nabij. En dan om te bemoedigen, in datzelfde onderwijs zegt de Heer, zoek nou eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En dan komt het, en deze dingen, ons levensonderhoud, die zullen u bovendien geschonken wordt. Dat beloof ik u niet. Dat belooft de Heer. Is dat vaste grond, ja of nee? Wat is de reden dat wij niet bezorgd hoeven te zijn? Ik probeer vanmorgen heel duidelijk te spreken, zodat u weet waar het woord over gaat. De reden is dat wij een Heer hebben die gezeten is aan de rechterhand van God. De reden dat wij niet bezorgd hoeven zijn, is dat wij een Heer hebben die gezeten is boven alle overheid en macht, alle kracht, alle heerschappij, alle naam die genoemd wordt, niet alleen in deze, maar ook in de toekomende eeuw. Ik citeer het woord van God. Wij hebben een Heer die alle dingen onder zijn voeten heeft gesteld en die gegeven is als hoofd aan de gemeente waar u en ik deel van uitmaken. Waarom hoeven wij niet bezorgd te zijn? Omdat wij een Heer hebben waarvan gezegd wordt dat alle dingen hem onderworpen zijn, en waarvan zelfs gezegd wordt, en bij dit hem alle dingen onderworpen, is geen ding uitgezonderd dat hem niet onderworpen zou zijn. Nou, dit is de reden dat het woord van God tegen ons zegt dat wij niet bezorgd moeten hoeven zijn. Sterker nog, dat we de opdracht hebben om daarmee rekening te houden en geen zorgen toe te laten in ons leven. Over geen ding. Toch waag ik het om vanmorgen met één uitzondering naar voren te komen. Er is één ding waar u en ik bezorgd over moeten zijn. Jawel. En dat is dat onze relatie met de Heer in orde is. Amen. Dat moet dit jaar ons bezighouden. Ik dacht aan het verhaal van een vrouw die Jezus aansprak. Jezus sprak haar aan. Zij was druk met van alles en nog wat. En Jezus zei tegen haar: Martha, Martha, je maakt je druk en je bent bezorgd over vele dingen, maar weinige zijn nodig of slechts één, je zus, heeft het goede deel gekozen. Daar zat haar zus Maria, zij zat aan de voeten van Jezus, omdat zij een reine relatie met de Heer had. Zij luisterde naar zijn woorden, zij dronk de woorden in, zij was bij de Heer. Dat was in orde. En Martha was aan het draven. Hoeveel preken hebben jullie daar ongetwijfeld al niet over gehoord? Jezus zegt: Martha, Martha, je maakt je bezorgd over van alles en nog wat, maar er is maar één ding nodig. Kijk naar je zus. Zij zit aan mijn voeten. Zij luistert naar mijn woord. De relatie met de Heer moet in orde zijn. Dus als de psalmist ergens zegt: ik stel mij de Heere bestendig voor ogen, en omdat hij aan mijn rechterhand is, daarom wankel ik niet. Dat is de enige uitzondering die u dit jaar zorgen moet baren. Is mijn relatie met de Heer Jezus Christus wel of niet in orde? En als u daar op dit moment een negatief antwoord op moet geven, is het de hoogste tijd om orde op zaken te stellen. Ik dacht aan een verhaal uit de Bijbel, of liever twee, die nou precies weergeven wat dat betekent, dit allemaal in het leven van elke dag. Want het is makkelijk om te zeggen, je moet niet bezorgd zijn, maar in de praktijk is dat niet altijd zo eenvoudig. Het is dat verhaal dat zich afspeelt bij het meer van Galilea. Er zijn eigenlijk twee verhalen in de Bijbel die bijna identiek zijn. Ze lijken vreselijk veel op elkaar. In het ene geval is Jezus aanwezig. In het andere geval is hij er niet. In het ene geval konden zij, die vrienden van Jezus, die discipelen, zij konden hem zien. Zij konden hem mogelijk horen. Zij konden hem aanraken, zij konden hem voelen. Dat is in deze tijd zo belangrijk voor veel kinderen van God. We moeten wat voelen. Maar in het andere verhaal, dan is hij er niet. Terwijl ik dit zeg, moet ik denken aan een verhaal dat ik hoorde even tussendoor van een man die voor het eerst van zijn leven in Israël was. Bent u ooit in Israël geweest? Hij keek zijn ogen uit, zeg. Hij zag daar de schoonheid van het land. Hij zag hoe de woestijn bloeide als een roos, precies zoals de Bijbel het zegt. Hij zag prachtige oude opgravingen. Hij verplaatste zich in de dagen van de Heer. Hij had de tijd van zijn leven. Op een gegeven moment staat hij daar bij het meer van Galilea met het gezelschap. Hij ziet die prachtige blauwe zee, staalblauwe lucht. En er was een man aan de oever daar, een Joodse man die boten verhuurde. Hij dacht bij zichzelf, dat is het helemaal. Ik ga een boot huren. Zo hij stapt naar die man toe en zegt, is het mogelijk dat ik hier een boot huur? De man zegt, ja zeker is dat mogelijk. Hij zegt, is het ook mogelijk dat ik zo over dat meer vaar naar de overkant en weer terug? Net als die discipelen van Jezus, weet u wel. Die man zegt, ja dat is zeker mogelijk. Hij zegt, wat gaat me dat kosten? De man zegt, 250 euro. Hij zegt, wat? Ben je wel bij je hoofd, man? 250 euro? De man zegt, meneer, weet u wel dat Jezus over dit water is gaan lopen? Waarop die man zegt, ja, dat kan ik begrijpen met die prijzen van jou. Nou, verplaats u een ogenblik in de situatie van deze discipelen. U kent het verhaal. In het ene geval was Jezus aan boord van het schip. In het andere geval was hij er niet bij. Ik wil mij bepalen bij dat laatste verhaal. Zij konden hem niet voelen. Zij konden hem niet zien. Maar hij had gezegd, ik wil dat je in beweging komt. En aan de overkant ga ik jullie ontmoeten. Dat was een belofte van de Heer. Zij gingen op pad, of liever op het water, en de storm begon en de golven gingen hoog. U kent het verhaal, dus ik wil dit kort houden. De wind was tegen. Ze dreigden te vergaan. Zij topden, zegt de Bijbel, zich af. Zij maakten zich, daar heb je het, ernstig zorgen over hun leven. Wat zij niet wisten is dat de Bijbel zegt dat Jezus in gebed zijnde op het land, hij zag hoe zij zich aftobden. Zij zagen, zij voelden, zij hoorden hem niet, maar hij zag wel hoe zij zich aftobden. En dan vervolgt het verhaal dat Jezus verscheen te midden van de ellende. Zij wisten het niet, zij herkenden hem niet. Zij beseften het niet dat hij nabij was, maar hij was het echt. De Heer was nabij. En zij hadden de grootste moeite in hun angst voor alles wat er gebeurde, om te durven vertrouwen dat hij het was die daar aan hen verscheen. En dan komt die episode van Petrus die het moet wagen op het woord van de Heer om overboord te stappen en te lopen op het water. Het is mij een enkele keer in mijn leven overkomen, zelfs vanmorgen nog, er is water voor onze deur. Ik heb het even beproefd. Maar Petrus liep op het water. En dan zegt het op een gegeven moment dat toen hij zijn ogen afwendde naar de golven, toen begon hij te zinken. Sommige mensen denken meteen dat hij tot zover erin zakte. Maar misschien was het alleen maar tot hiertoe, wie zal het zeggen. Maar toen hij zijn ogen afwendde van de Heer, die hij inmiddels in de situatie had herkend, toen begon hij weg te zinken. En toen werd hij door de Heer gered, niet omdat hij de hand van Jezus greep, maar de Heer greep hem. Halleluja! En ik dacht, dit is nou precies een verhaal dat ons leert hoe het is in de praktijk van elke dag. De Heer zegt, ik leg je op als mijn kind om niet bezorgd te zijn. Dit is een verplichting die ik je meegeef. Als je mij serieus neemt, als je mijn woord serieus neemt, als je beseft dat ik niet een man ben dat ik liegen zal, en dat ik doe en waak over mijn woord om dat te doen, dan leg ik je op dat je geen zorgen over je leven laat regeren. Ook als je me niet voelt, ook als je me niet ziet, ook als er geen openbaring van de Heer is, ook als er geen profetisch woord is of een engel in je kamer verschijnt die het licht maakt en je precies zegt wat je moet doen. De Heer zegt, ik wil geen zorgen in je leven, vertrouw mij, neem mij op mijn woord en leer te leven uit het gegeven dat ik nabij ben. Ik zie je voorttobben, ik weet het allemaal, je zitten en je opstaan is bij mij bekend, zegt de Heer. En ik wil dat je mij gaat herkennen in de situatie en dat je beseft dat je het met mij kunt wagen en dat we samen aan de overkant komen. En als je dreigt te zinken, dan zeg ik je, laat je ogen gedurig op mij zijn. En als het even misgaat en je dreigt weg te zakken, zal ik, omdat ik je hier ben, jouw hand grijpen, zodat je met je vrienden, de discipelen, kunt zeggen, waarlijk, u bent de Zoon van God. Ten slotte, hoe werkt dat nou in de praktijk? Er komt een moment, ik heb het u al aangekondigd, dat u even de weg kwijt zal zijn dit jaar. Dat u zich afvraagt, hoe moet het verder? Het eerste dat ik u aanraad is om de binnenkamer in te gaan. Is dit iets nieuws voor een kind van God? Nee. Maar laat de boel de boel. Laat de situatie. En ga in de binnenkamer. En zeg tegen de Heer, onder dankzegging, dat u belijdt dat hij de Almachtige is. En dat hij de alomtegenwoordige is. En dank u Heer, u bent nabij. Ik voel u niet, ik zie u niet. Maar ik geloof dat u er bent, want dat hebt u beloofd. U kent elke situatie, u bent almachtig. Er is geen ding dat niet aan u onderworpen is. U bent de Heer van mijn leven. Ten eerste, begin deze dingen te belijden. En doe het hardop. Laat je stem klinken in de hemel. Laat je stem klinken voor de engelen. En als die het verstaan kan, laat de duivel het weten ook. Dat je belijdt, dat je een almachtig Heer hebt die aanwezig is en nabij in elke situatie van je leven. Ten tweede, erken en zeg tegen de Heer dat wat er ook gebeurt, dat je bereid bent om zijn wil te doen. Dat is belangrijk. Vaak hebben wij het idee dat wij God moeten voorschrijven hoe Hij onze zorgen van ons moet wegnemen en hoe Hij dat moet doen en door wie Hij dat moet doen en wanneer Hij dat moet doen. Maar de Heer wil gewoon dat wij tegen Hem zeggen, Vader, we zijn bereid om uw wil te doen, hoe u het ook gaat leiden. En dan zegt de Bijbel, ik citeer, wij kunnen ons vol vertrouwen tot God wenden, in de zekerheid dat Hij naar ons luistert als wij Hem iets vragen, dat in overeenstemming is met zijn wil. Zeg tegen de Heer, Heer, ik wil uw wil doen, wat het mij ook kost. En ik dank u dat u het gaat maken. En dan tenslotte, leg uw getob in zijn handen. Ook dit is niet nieuw, maar een lied zegt ergens telkens weer, o Heer, moet ik uw kracht verstaan. En steeds opnieuw en opnieuw en opnieuw moeten wij bepaald worden bij de dingen die ons te doen staan. En dat is gewoon om het neer te leggen in Gods hand en hem te vertrouwen dat hij een eind maakt aan een zorgelijke situatie. De psalmist zegt, werp uw bekommernis op de Heer. Hij zal voor u zorgen en hij zal nimmer toelaten dat de rechtvaardige wankelt. Nou, als je deze dingen in praktijk brengt, dan zou je merken dat je te midden van misschien een zorgelijke situatie, als een vogel hoog in de boom, midden in de storm, je hoogste lied kan zingen. Want de Bijbel zegt dat wanneer wij deze dingen doen, de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, dat die in ons hart gaat regeren. Dan gaan niet zorgen ons regeren, dan gaat de vrede van God ons regeren. Dus ik kan het niet begrijpen, dat hoeft ook niet. Want die vrede die gaat alle verstand te boven. Dan kan je zingen als een vogel in de storm je hoogste lied. Dan kan je doorgaan als een tanker midden in de storm, gewoon op koers blijven naar de haven waar je moet zijn. Als je deze dingen doet, zal je merken dat God getrouw is aan zijn woord. En dat je niet bezorgd hoeft te zijn, omdat hij het waar maakt. En dan kan je belijden. Ik vermag, Filippenzen 4, ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. Amen. God zegent zijn woord. Zullen we samen bidden? Ik vraag de muzikanten om naar hun plaats te gaan. En wij willen samen zingen 642. Al mijn zonden, al mijn zorgen leg ik neer bij uw rivier. En als wij bidden zo dadelijk, dan nodig ik mensen uit die zeggen, ja, ik kan er niet omheen, er zijn zoveel zorgen in mijn leven en het is zo zwaar. Wel, laat iemand hier voor u bidden. Het is geen schande om te komen. Het is eerder een schande om weg te gaan en het woord van God te laten voor wat het is. Zo, ik nodig iedereen uit te gaan staan en laten we samen dat lied zingen. 642. En tijdens het zingen van het lied, kom naar voren. En doe het met grote vrijmoedigheid en laat de mensen uit de gemeente u mogen dienen met hun liefde en met hun gebed. Al mijn zonden, al mijn zorgen neem ik mee naar de rivier. Doe maar. Amen.
Zorgen neem ik mee naar.
dank u wel dat u ons vanmorgen bij elkaar bracht. Dank u dat wij in uw tegenwoordigheid mogen zijn. Dat we mogen weten en belijden dat u nabij bent, dat u hier bent. Mensen die tobben, mensen die met zorgen zijn gekomen. En wij bidden als gemeente voor hen die hier vooraan staan, dat u uw machtige doorboorde handen op ze zult leggen. En dat u ze vrij zult maken van deze lasten. En dat zij beseffen zullen dat zij als kinderen van God niet daaronder gebukt hoeven en hoeven te blijven gaan. Heer, we vragen u als er persoonlijk gebeden wordt dat u in dat gebed bent. En dat deze broers en zussen vrij en onbekommerd naar huis mogen gaan. In de wetenschap dat u voor hen zorgt en dat u het wel voor hen zult maken. Wij zegenen hen als gemeente in de machtige naam van Jezus. En iedereen zegt amen. Terwijl er voor deze mensen gebeden wordt, broer Cornelis, ik geef het aan je over. En laat de gemeente biddend aanwezig zijn voor deze mensen.